Goedenavond, dames en heren. Ik ben zeer vereerd met de uitnodiging natuurlijk die ik van u mocht ontvangen om vanavond hier wat te komen vertellen. Ik heb vroeger geleerd, je moet niet alleen bakken, je moet ook bezorgen. En daar ben ik dus nu mee bezig. Wetenschappers die uitsluitend bakken, daar hebt u niets aan. En uw voorzitter heeft dus groot gelijk, wanneer hij zegt dat ik met genoegen ook af en toe sta te bezorgen. De titel die mij opgegeven was, wat is het weten waard? Die verbaast me een beetje. Ik dacht eerst, ja, dat vraagt de minister van Onderwijs zich af, wat het hem waard is. En ieder jaar blijkt dat het hem ietsje meer waard is. Ja, u denkt natuurlijk dat die begroting steeds achteruit gaat. Dat is helemaal niet zo. Die neemt steeds toe. Het is hem steeds meer waard. Alleen hoe meer wij krijgen, hoe harder we klagen. Maar ik dacht, daar gaat het vast niet over. Een tweede interpretatie die ik heb kunnen verzinnen is wat is nu het weten waard? In de zin van, wat is nou de moeite waard om te weten? En wat is niet de moeite waard om te weten? Dat zijn zo'n heleboel van die dingen die zijn echt de moeite van het weten niet waard. En als u mij zou vragen, wat is nou het weten waard in mijn vak? Dan zou ik u misschien moeten teleurstellen. Zo om de 20 jaar is alles wat vroeger waar was, is niet meer waar. En wat dat betreft kunt u beter gewoon even wachten. Dan weet u zeker dat u niet iets voor niks geleerd hebt. Maar dat was... Ja, ik weet niet of dat de bedoeling was eigenlijk van de titel. Ik heb ook een derde interpretatie gevonden. Namelijk, wat is dat wat we weten nou eigenlijk waard? Is dat wat we weten, weten we dat nou echt goed? Wat is de kwaliteit van wat we weten? En daar wou ik het over hebben. En ik heb voor het gemak maar gecontrasteerd het weten van de wetenschap en het weten van alle dag. Omdat daar wel in die tegenstrijdigheid wel gesuggereerd werd dat er een weten van een hoger niveau is. Wat echt wat waard is, dat is wat de wetenschap. En dan het weten van alle dag, dat is maar... Ja, van een wat mindere kwaliteit. Dat weten is wat minder waard. En in mijn vak doet die splitsing nogal opgang. En ik zou u daarvan een aantal voorbeelden willen geven allereerst. En mijn eerste voorbeeld heeft te maken met een beslisprobleem. Er is in de laatste jaren zijn er nogal wat wetenschappen in opkomst die zich bezighouden met het beslissen. En... De rationale daarvan zou dan zijn dat mensen uit zichzelf altijd heel domme beslissingen nemen. En dat je ze dus moet leren hoe ze beslissingen moeten nemen. Want dan zullen ze dat daarna ook beslist beter doen. Er zijn allerlei management opleidingen bijvoorbeeld. Die aan managers uitleggen hoe ze moeten beslissen. En de beslissing om zo'n opleiding te volgen, dat doet men dan nog ongeschoold. Maar ik zou me niet verbazen als dat dan ook inderdaad blijkt een heel slechte beslissing te zijn. Maar alle gekheid op een stokje. Het probleem wat ik u voorleg is een nogal eenvoudig en klassiek probleem. Het probleem gaat over het deelnemen in een weddenschap. En er zijn twee weddenschappen, die heb ik maar genummerd 1 en 2. U mag maar aan één van de twee meedoen. En dat is de beslissing die u moet nemen. Die eerste weddenschap, daar zijn 10 deelnemers in. Dus u hebt maar een kans van een tiende om te winnen. Maar de prijs, en die heb ik W genoemd, de waarde die u krijgt, die is 1000 gulden. U kunt dus meedoen in een loterij waar 10 deelnemers zijn en u kunt 1000 gulden winnen. De tweede weddenschap waaraan u mee kan doen... Die is veel eenvoudiger. Er is maar één deelnemer en dat bent u zelf. En daar is de prijs 75 gulden. Dus dat loopt heel eenvoudig af. U krijgt gewoon 75 gulden. De vraag is, als u nou maar aan één van de twee mag meedoen, welke van de twee kiest u? Een klein kansje op 1000 gulden of gewoon 75 gulden in het handje? Nou, zijn er bij mijn studenten, moet ik zeggen, nogal veel die zeggen... Geef me nou maar die 75 gulden, dan praten we er niet meer over. Het probleem is om te vergelijken, wat is nou de eigenlijke waarde van die twee keuzen die u hebt. En er is een rekenregel die zegt, kijk, de waarde van die tweede, dat is makkelijk, die is gewoon 75 gulden. De waarde van die eerste, die zou je eigenlijk moeten uitrekenen door aan te nemen dat je dat oneindig vaak zou mogen spelen, die weddenschap. En dan is het zo dat je van de 10 keer gemiddeld 1 keer wint en 9 keer verliest. Verlies is niet erg, dan krijg je gewoon niks. Maar eens op de 10 keer win je. Dus per keer spelen krijg je eigenlijk 100 gulden. Dus de waarde van de eerste berekent op die manier zo 100 gulden zijn. En van de tweede 75 gulden. En u moet dus de eerste kiezen. Dat zou rationeel zijn. Want dat brengt u gemiddeld meer op. Het vervelende is natuurlijk dat u mag hem niet oneindig vaak spelen. U mag hem maar 1 keer spelen. Maar de theorie zegt, van een rationele beslisser zegt, dat maakt niet uit. Want nu bent u vanavond hier te gast en krijgt u dit aanbod. Straks bent u ergens anders te gast en maakt u een aantal ander aanbod en u leeft een hele tijd. En alles bij elkaar, gemiddeld over uw hele leven, moet u toch de gemiddelde verwachten. En dat betekent die E van expected. De gemiddelde verwachte uitkomst, die moeten we als maatstaf nemen voor uw beslissingen. En daarom moet u meedoen in de weddenschap en niet die zekere 75 gulden accepteren. Hoeveel van u zouden dat doen, meespelen met de weddenschap in plaats van gewoon die 75 gulden nemen? Oké. We vermenigvuldigen alles met 1000. U krijgt een weddenschap en dan kunt u niet 1000 gulden winnen, dan kunt u 1 miljoen winnen. Of u krijgt 75.000 gulden zo in de hand. Zou u dan nog wedden? Of zouden zeggen 75.000 gulden, zomaar. Hè, wat was de toegangsprijs hier? Dat is een behoorlijke winst volgens mij. Als ik het bedrag maar hoog genoeg maak, is er niemand meer die zegt, ik neem die gok. Want de kans van 1 op 10 om te winnen, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar ik weet al hoe dat bij mij afloopt. Ik krijg niks. Nee, en ik had die 75.000 gulden zo kunnen. En dan kan ik me achteraf over mijn kop slaan natuurlijk. Als ik het bedrag maar hoog genoeg maak, dan neemt u allemaal de zekere uitkomst. Nou, dat is één voorbeeld van waar het dagelijkse weten gecontrasteerd wordt met wat de theorie zegt. En waarbij dan de uitkomst is, als je publicaties over dit probleem leest, dat is toch dom van de mensen. Ik zal u een tweede voorbeeld geven over hoe het met ons gaat en hoe wij denken en wat de theorie daarover zou zeggen. En dat probleem heeft te maken met iets wat u meemaakt en wat u zich daarna moet herinneren. Het experiment wat we dan doen, dat gaat als volgt. Ik laat u een plaatjeserie zien. Het is eigenlijk een gekleurde dia-serie, maar dat leek me wat ingewikkeld. En die heet Het Ongeluk. En u moet goed opletten, want ik zal u straks daar nog vragen over stellen. Foto's, dia's te zien, plaatjes te zien. En die laten dus achter, u krijgt ze nou 4 tegelijk te zien, er komen eigenlijk 1 voor 1, maar dat maakt niet uit. Een man gaat weg, daar rijdt hij op straat. Intussen is er een dame die is aan het boodschappen doen, hier staat ze bij de zebra. En aangezien u weet dat het heet Het Ongeluk, voelt u al wat daar aan gaat komen. Die dame die eindigt onder die auto, zou het hier bij de zebra zijn? Nee, het is nog niet bij de zebra. Nou, ze gaan een heleboel plaatjes verder, maar uiteindelijk, het kan niet missen. Ja hoor, daar ligt het arme mens. Daar ligt het arme mens onder de auto. Hij stapt uit, help, wat is dat? Daar komt een agent al bij. Hij uitleggen, ja agent, ik reed hier. Ineens is er die dame voor mij, dat zeggen ze altijd. Ineens is er die dame voor mijn wielen. Agent roept een ambulance op, dat is ongeveer het eind van het verhaal. Daarna stellen we allerlei vragen over wat mensen gezien hebben. En het gemene daarbij is, één van die vragen is een zogenaamde misleidende vraag. En die vraag is, en dat heeft betrekking op één van de plaatjes die u niet gezien hebt, maar die ik u straks zal tonen. Daar zie je de auto bij een stoplicht staan. Die auto gaat rechtsaf. En de vraag is, stak er een voetganger over toen de auto bij het stoplicht rechtsaf sloeg? En het goede antwoord is dan nee. Er stak geen voetganger over toen de auto bij het stoplicht rechtsaf sloeg. Dat is allemaal nog niet zo misleidend. Misleidend is dat de andere helft van de proefpersonen krijgt de vraag, stak er een voetganger over toen de auto rechtsaf sloeg bij het stopbord? Weet u wel, zo'n achthoekig, was helemaal geen stopbord en dat is een misleidende vraag. Alleen, proefpersonen merken dat meestal niet op, want de vraag is geconcentreerd op, stak er een voetganger over? En dat stopbord is dus op een wat stiekeme manier hun geheugen binnen geflanst, binnengesmokkeld. En als ze al die vragen hebben beantwoord, dan een tijdje later zeggen, nou moet je toch nog eens even zeggen wat je precies gezien hebt. Komen we met zulke plaatjes. Dat zal ik u ook laten zien. Steeds twee plaatjes, waarbij de vraag is, welke van die twee hebt u nou gezien? Dus die bovenste, welke van de twee hebt u gezien? Deze of die? Stak je ze richtingwijzer uit? Ja, dat weten we allemaal. Hè? U hebt goed opgelet, want u dacht, ja, dat gaat over een ongeluk. Die man doet natuurlijk iets fout, wel opletten wat het is wat hij doet. En deze, stond er een man met een hondje? Of stond hij er niet? Nee, hè, die stond er niet. Ja, die stond er wel. Maar ik wist wel, u zou onmiddellijk in uw bloeddorstigheid kijken naar dat mens dat er onder de auto ligt. En niet opletten of er nog iemand anders was. Kijk, misschien kunt u wel bloed zien of zo. Maar die man stond er wel. Dat maakt nogal uit wat ze daar zeggen. Maar daar gaat het niet om. In de cruciale kennelijk vergeten, maar ik kan het u wel uitleggen. Het werkelijke plaatje waar het om gaat is de scène bij het stoplicht. Waar u de auto ziet bij een stoplicht of bij een stopbord. Iedereen heeft het stoplicht gezien, niemand heeft het stopbord. Maar de helft heb ik het woord stopbord genoemd. Nou, degene die ik het woord stoplicht heb genoemd, kiezen ook de auto die bij het stoplicht rechts afslaat. Degene die ik het woord stopbord heb genoemd, daarvan kiest ongeveer 70% nu ook het plaatje met het stopbord. Hoewel ze dat stopbord nooit gezien hebben, maar ze verwerpen het stoplicht wat ze wel gezien hebben. Dus de misleiding daarna heeft beïnvloed hun visueel geheugen. En het weten wat ze aan de dag leggen is dus een bepaald een onbetrouwbaar weten, want zo was het niet. Maar het is nog wat erger dan dat. Want de vraag is natuurlijk, waar is nou dat stoplicht gebleven in het geheugen van die mensen? Nu is er een stopbord in de plaats, is dat stoplicht helemaal weg? Nou, dat onderzoeken we op de volgende manier. In de oorspronkelijke serie, ik zei u al, die wordt met dia's vertoond en dat was gekleurd, hebben we eigenlijk 1/3 van de proefpersonen een rood stoplicht gegeven, 1/3 een oranje stoplicht en 1/3 een groen stoplicht. Zodat we nog kunnen vragen aan al onze proefpersonen, dat stoplicht, welke kleur had dat eigenlijk? Nou, de mensen die ook zich nog herinneren dat er een stoplicht was, daarvoor is dat een heel reële vraag. Maar degene die zich herinneren dat er een stopbord was, dat is natuurlijk onzin om die te vragen. Er was dus geen stoplicht. En welke kleur had dat dan? Want ik kan ze alleen maar zeggen, ja, het was er niet. Maar wat blijkt, die vraag kunnen ze uitstekend beantwoorden. Erger nog, degene die menen dat er een stopbord was, weten beter dan de anderen welke kleur het niet bestaande stoplicht had. Het lijkt dus alsof ze antwoorden, er was geen verkeerslicht, maar ik weet wel zeker dat het groen was. Nou, dat is nu een vorm van weten die absoluut onlogisch is, paradoxaal en die geen enkele wetenschapper zeg maar, zou aanvaarden. Een machine, een weetmachine die zo werkt, daar heb je niks aan, zou je haast zeggen. Ik kom er later nog op terug natuurlijk. Er zijn eindeloze demonstraties van de domheid van mensen, de zogenaamde domheid. Het lijkt wel alsof psychologen zichzelf moeten bewijzen door steeds maar aan te tonen hoe dom de anderen wel zijn. Daar zou je al haast argwanend van worden. Een heel bekend voorbeeld is, misschien kunt u die vraag ook snel beantwoorden. De vader van Jantje heeft 3 zoons, Kwik, Kwek en... Ja, niet Kwak natuurlijk, maar Jantje, hè? Want het was de vader van Jantje. Het feit dat u gemakkelijk Kwik, Kwek en Kwak zegt, heeft niets te maken met kennis over vaders en zonen. Een veelgebruikte is ook deze. De maker van leer heet een looier. Ja? En de vergrotende trap van mooi is mooier. En het slang voor een souteneur is een pooier. En het wit van een ei heet Nee, dat is het geel van een ei. Het is niet goed, het is niet goed. En toch is het een interessante vraag, dat weet u allemaal. Hè, dat het de dooie geel is, dat is natuurlijk onzin dat u dat niet zou weten. En wat gaat daar nou precies mis? En ik zal er straks wat over uitleggen wat we dan denken dat er misgaat. Maar je kan het heel gemakkelijk gebruiken, zulke demonstraties, als van, ja, wat wij weten, dat is maar heel onbetrouwbaar. We worden heel gemakkelijk verleid tot uitspraken over dingen die absoluut niet waar zijn, en waarvan we ook zelf wel weten eigenlijk dat het niet waar is. Er zit een enig systeem in de voorbeelden die ik zoek, maar dat zal ik u straks uitleggen wat dat systeem is. Het volgende voorbeeld heeft heel veel discussie uitgelokt. En dat gaat als volgt. Tom Witstein is een wat saaie jongen, altijd keurig, met een iets te kort colbertje. Hij woont thuis bij zijn ouders en gaat iedere ochtend met dezelfde trein naar Leiden. Hij praat met bijna niemand en slechts enkele medestudenten hebben ervaren dat hij af en toe vervalt in wat flauwe woordgrapjes. Wat studeert deze Tom? Archiefwetenschap of psychologie? Wat denkt u als ze zo moeten kiezen? En heel veel mensen blijken dan te zeggen, nou deze jongen met zijn tekorte colbertje en zijn flauwe grapjes, die studeert archiefwetenschap. En geen psychologie. En weet ook niet wat het antwoord is, want ik verzin die jongen te plaatsen. Maar het merkwaardige is dat mensen bereid zijn op grond van gegevens die eigenlijk nauwelijks informatief zijn, te kiezen tegen wat we noemen de base rates in. Want de kans dat als je een willekeurig student neemt dat hij psychologie studeert, tegen de kans dat hij archiefwetenschap studeert, ja, er zijn ontzettend veel psychologie studenten, u houdt dat niet voor mogelijk, daar leef ik van natuurlijk. Maar dat zijn er werkelijk verschrikkelijk veel en archiefwetenschap, dat kan je bij ons in Leiden niet eens studeren, dat loont helemaal niet. Dus als u eigenlijk niks nuttigs over die jongen weet, dan zou u zeggen, nou, dan moet ik gewoon op basis van de statistiek gokken. Het is veel waarschijnlijker dat Tom Witstein psychologie studeert. En ik heb u alleen maar dingen gegeven die daar niet, wat heet, diagnostisch voor zijn. Dat hij een tekort colbertje heeft, dat maakt hem nog niet tot een geschikte archiefwetenschapper. En bepaalt ook beslist zijn belangstellingen niet. En flauwe woordgrapjes, ja, die hoor ik van heel veel mensen. Dat is ook niet erg diagnostisch. Toch zijn mensen geneigd om zulke informatie te aanvaarden als wel diagnostisch en op grond daarvan schattingen te maken die absoluut tegen de base rates ingaan. Een laatste voorbeeld wat ik een beetje uit zal werken. En dat heeft te maken met wat wij noemen het voorwaarts logisch denken en het achterwaarts, en dat zou dan eigenlijk onlogisch denken zijn. Er zijn vijf mannen, die wonen met elkaar in de Emmastraat, in vier naast elkaar gelegen huizen. De vraag is, welke twee wonen er samen? En wat bekend is, Piet woont op de hoek, Ben woont naast Piet, Kees woont niet naast Ben, Arie woont alleen, Jan woont niet alleen, Jan woont niet naast Arie. Hoe lossen we dat nou op? Heel eenvoudig, voorwaarts logisch denken, vanaf de gegevens tot de oplossing. Piet woont op de hoek, nou als we het uittekenen zit Piet hier. Ben woont naast Piet, nou dan moet Ben daar wonen. Kees woont niet naast Ben, nou dan woont Kees niet hier, Of, en niet daar, dus we zetten hem maar daar. Dat is niet de enige oplossing, want als hij niet naast Ben woont, dan kan hij wel bij Ben wonen. Dus het zou ook kunnen zijn dat Kees en Ben dan de twee zijn die we zoeken. Maar bij 5 staat, Jan woont niet alleen, dus Jan is een van de twee die we zoeken. Dus Kees woont niet bij Ben, dus Kees hoort echt daar. Arie woont alleen, nou we hebben al nog maar 1 huis over, dat zet dus Arie in. Jan woont niet alleen, we moeten dus Jan in 1 van die plaatsen. Jan woont niet naast Arie, dus niet hier en niet daar. Misschien woont Jan bij Arie, maar nee, dat kan niet, want Arie woont alleen. Dus moet Jan bij Piet wonen en dat is de oplossing. He, dat noem je voorwaarts logisch denken. Vanaf de gegevens tot aan de conclusie. Stel je nou voor dat ik één van die dingen had weggelaten, dat was niet zo makkelijk geweest. Dan kom je namelijk niet meer tot een oplossing. Nou, zijn er heel veel problemen waar mensen niet op deze manier logisch voorwaarts denken, maar wat we noemen achterwaarts denken. Ze gaan eerst uit van een mogelijke oplossing en kijken dan of dat misschien waar is. Bijvoorbeeld, ik denk eigenlijk dat Kees en Piet samenwonen. Die zijn namelijk allebei kapper. Het zijn Kees en Piet. Nou eens kijken. Klopt dat Piet wordt op de hoek? Dat is niet strijdig met dat Kees en Piet. Ben naast Piet, dat is ook dan niet strijdig mee. Kees niet naast Ben. Nou, dat is ook niet zo'n... Ja, wel een probleem. Ah, nou dan is het niet Kees en Piet. Nou, dan denk ik dat het Jan en Kees is. Piet op de hoek, Ben naast Piet, Kees niet, dat gaat allemaal goed. Jan niet alleen, ja, klopt. Nou, Jan en Kees, denk ik. We weten al dat dat niet goed is. Maar als onze hypothese is, dus de theorie is, het zijn Jan en Kees, dan is er niets in de gegevens wat dat tegenspreekt. Toch is het niet goed, dat weten we al. Nou, het merkwaardige is dat wetenschap werkt op die tweede manier. Begint met een hypothese, een theorie, dan verzamelt dan feiten om te kijken of dat met de theorie klopt. Uw wetenschap niet, maar heel veel wetenschap wel. Ik denk zelfs de meeste wetenschappen, de natuurwetenschap bijvoorbeeld, denk ik dat wel degelijk op die manier werkt. Vraag niet waar de theorie vandaan komt, vraag of die waar is, wat de bewijzen ervoor zijn. Als je bij Einstein ging vragen, hoe kom je aan dat idee? Dan kom je met de vreemdste antwoorden die uitgingen van een bepaalde visie die bepaald niet strikt wetenschappelijk was. Achterwaarts redeneren, uitgaande van een theorie, kijken of de feiten ermee kloppen, is helemaal niet zo'n gekke methode, maar is eigenlijk, als je dat zo bekijkt, niet zo gegarandeerd goed als logisch voorwaarts denken. Het probleem is echter, dat als een van die dingen weg is, dan kan ik nog steeds de achterwaartse redenering gebruiken, maar dan lukt de voorwaartse niet meer. Dat zou misschien, en daar kom ik straks op terug, een goede reden kunnen zijn om te zeggen, in veel gevallen moeten we wel achterwaarts redeneren. Nou geef ik u een probleem, en daar is dat beslist het geval. Daar moet je achterwaarts redeneren, die is door voorwaarts redeneren niet op te lossen. Het probleem is in het Engels gesteld, maar ik denk dat dat niet zo'n probleem zal zijn. Het probleem gaat als volgt. Claire of Klaartje is een 6 jaar oud meisje. Ze zit op lagere school. De afstand van school naar huis is een halve kilometer. Een van de ouders, dat staat er wel, maar dat was moeder natuurlijk. Moeder wil haar verrassen en haar van school ophalen. Maar als moeder op school komt, kan Klaartje nergens gevonden worden. Maar de fiets staat wel in de fietsenstalling van de school. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? We hebben dit probleem, dat lijkt er nogal eenvoudig, veel voorkomend alledaags probleem, aan nogal wat mensen voorgelegd met de vraag... Kom met een redelijke verklaring. Ik vraag niet om de juiste, want we weten nog steeds niet wat er met het Klaartje is gebeurd. Maar in ieder geval een verklaring die kan. En die verklaart wat hier aan de hand is. Om een voorbeeld te geven van een slechte verklaring. Klaartje is ziek. Ze is helemaal niet naar school gegaan. Nou, dat legt niet uit dan hoe die fiets naar school is gegaan. En ook niet waarom moeder dat dan niet weet en haar wil verrassen. Dat is een heel slechte verklaring. Dat kan wel eens gebeuren, maar dat is hier niet gebeurd. Ook een slechte verklaring is, het is Koninginnedag. Klaartje heeft vrij. Want dat laat nog steeds het probleem van de fiets. Laat nog steeds het probleem dat moeder dat dan niet weet. Die is langs al die vlaggen aan de school gaan, niet denken van wat zijn dat toch voor vlaggen. Een veel moeilijker te evalueren verklaring is, Klaartje is gaan spelen met een vriendinnetje. Ik zie een aantal mensen zeggen, ja, dat dacht ik ook al dat het met Klaartje was. Maar ja, waarom denken we dat? Denken we dat omdat we in allerlei gevallen waarin kinderen afgehaald moesten worden, die kinderen gewoon zijn gaan spelen met een ander. En dat dus de eerste hypothese is, als we die hypothese verifiëren aan de feiten, hè, ze kan niet gevonden worden, nou, als ze is gaan spelen met een vriendinnetje, dan klopt dat. En de fiets is er nog wel, ja, dat klopt ook. En als dat de dingen zijn waar we naar kijken, hè, de twee elementen waar we naar kijken, dan zou dit een goede verklaring zijn. Maar dat is achterwaarts geredeneerd. U bent er begonnen met, ze is vast gaan spelen met een vriendinnetje, even kijken of dat klopt. Als je helemaal uitgaat van het verhaal en probeert voorwaarts te redeneren, dan staat er heel duidelijk dat moeder haar wil verrassen en haar wil oppikken van school. En hoe is Klaartje dan ontsnapt? Dan moet het toch op zijn minst staan, moeder was veel te laat. Of de school is eerder uitgegaan. Of die school heeft meer dan één voordeur. En zolang dat er niet staat, is het eigenlijk niet goed denkbaar dat Klaartje is gaan spelen met een vriendinnetje. Daar moet nog wel wat bij, anders kan het niet. Bij voorwaarts redeneren zou je daar eigenlijk niet op die oplossing komen. Maar als je nadenkt naar de gevallen die je zelf hebt meegemaakt, achterwaarts redeneren is een uitstekende verklaring. En heel veel mensen komen daar ook mee. En het is heel moeilijk om ze te laten inzien dat je dat dan het verhaal niet volledig zou zijn. Dat er in het verhaal wat meer zou moeten zijn. Nou, we hebben veel naar zulke problemen gekeken. In feite, een van mijn naaste collega's, Lida van den Berg, en je vroeg al naar, die werkt aan dit soort problemen. Die promoveert er binnenkort op. En de heer Kartman, die daar met spanning op zit te wachten, die wil het niet eens weten. Die gaat naar Indonesië om het te kunnen vermijden. En we dachten natuurlijk eerst, dat ligt eraan aan het feit dat we studenten in Leiden hebben gebruikt. En die zijn natuurlijk zo dom. Maar daarna zijn we naar Groningen gegaan en naar de VU en naar Tilburg en naar Nijmegen. Maar dat helpt allemaal niks. Je kunt hoog springen of laag springen. Mensen vinden dit verschrikkelijk moeilijk. Wat u hier ziet is dat van de bijna 400 die we deze vraag stelden, 111 met een verhaal komen wat inderdaad verklaart waarom Klaartje niet gevonden kan worden en waarom de fiets er wel is. En 287 komen met een verhaal wat gewoon niet klopt met de feiten. En als je ze dan een tweede poging geeft, waarin ze zeggen, hoor eens, dan moet je goed omdat je verhaal moet verklaren waarom Klaartje niet gevonden kan worden en waar die fiets dan vandaan komt. Dan zijn er van die 287 die het niet goed hadden, is er een derde die ziet dat niet eens in. En zegt, nou, ik hoef geen tweede poging te doen, want mijn verhaal klopt al. 189, dus de twee derde van die we nog over hebben, die proberen het wel. Helaas is daarvan 30% die met nieuwe verhalen komen die even slecht zijn, die niet helpen. En van degenen die het wel wat beter doen, zijn er helaas maar net iets meer dan de helft die het nou compleet krijgen. Alles bij elkaar krijg je dat 50% van onze studenten kunnen zulke logische problemen niet oplossen. En waar het uiteindelijk natuurlijk op neerkomt, is dat hun probleem is dat ze achteraf redeneren en niet vooruit redeneren vanuit de gegevens. Waarom vertel ik u dit nou allemaal? Deze toch iets wat droevige geschiedenissen eigenlijk, waarbij u zelf ook nog een deel van het feitenmateriaal hebt geleverd. Ik vertel dit om een pleidooi te houden voor een toch niet zo snel gebruiken van het woord dom of iets dergelijks. Een nogal bekende collega, Amerikaanse collega, heeft uiteindelijk op grond van dit soort verschijnselen de conclusie getrokken dat je mensen eigenlijk als mentaal gehandicapten, mentale kreupelen zou moeten beschouwen. En dat je waar mogelijk denktaken die mensen uitvoeren, maar beter aan machines kan geven. Omdat machines geprogrammeerd kunnen worden, zodat ze al dergelijke rare fouten niet maken. Wat ik zou willen betogen is dat deze fouten afkomstig zijn van systemen die wij gebruiken, denkwijzen die in een lange tijd geëvolueerd zijn en die eigenlijk verschrikkelijk handig zijn. Maar wanneer je die denkwijze gebruikt voor heel bepaalde, speciaal uitgekozen problemen, dan vallen ze ineens door de wand en blijken ze dat ze behalve voordelen ook nadelen hebben. En ik zou u die voordelen van die verschillende mechanismen toch onder de aandacht willen gebruiken. Laten we beginnen met de eerste die ik besprak. Dat probleem van de P's en de W's en het grote bedrag wat u zou kunnen winnen. En het is duidelijk dat als je bankier bent of iets dergelijks, dat je maar het risico zou moeten lopen en de gok zou moeten gaan. Maar wij zijn geen bankiers natuurlijk. En wij zijn bijvoorbeeld begiftigd met iets wat we wel noemen spijt. Als je die weddenschap speelt met 19e kans dat je niks wint, terwijl je dat bedrag ineens zou kunnen krijgen, ik zei al, ik zou me voor mijn kop slaan dat ik 75.000 gulden zomaar had kunnen krijgen, wat kan je daar niet allemaal mee doen? En als u ervan weet dat ik zo onnozel gespeeld heb en dat bedrag ineens heb vergokt eigenlijk, dan zou ik niet alleen zelf spijt hebben, ik zou me ook nog tamelijk ongelukkig voelen dat u dat nou zomaar weet. En wat is me dat niet waard om dat te voorkomen? En ik zei al, het verschil in waarde van die weddenschappen is aanzienlijk. Maar de vraag is of dat verschil evenveel is als de mogelijke spijt die ik zou hebben en de rare figuur die ik sla. En dat is in deze berekening natuurlijk helemaal niet meegewogen. Er is psychologisch veel meer te vertellen over de vergelijking van die twee weddenschappen. En spijt en een raar figuur slaan is daar door de economen die met dit soort spelletjes begonnen zijn helemaal niet overwogen. Er is aan de andere kant ook niet overwogen dat er onder ons misschien gokkers zijn die ongeacht wat je ze doen het zekere bedrag zullen afwijzen en zeggen nee, ik vind het gokken juist leuk. Dat geeft voor mij de spanning. En zelfs als je hem achterom zet, als het gokspelletje gemiddeld minder op zou leveren, dat ze het nog doen. U denkt het natuurlijk niet, u hebt geen plezier in gokken, maar 60% van Nederland neemt zeer regelmatig mee in commercieel gokken, zoals de staatsloterij, televisiespelletjes, de sporttoto, de paardenrennen, casino's. Noemt u op wat er allemaal is. 60% doet daar regelmatig aan mee. En al die spellen hebben een negatieve opbrengst. In de zin van dat als je maar lang genoeg speelt, de organisator altijd meer verdient dan de spelers. Maar dat is geen bezwaar voor 60% van ons. Ik bedoel, de 60% die hier niet zit, om daar toch aan mee te doen. Maar je kan die berekening niet gemakkelijk maken of dat dom is van die mensen. Want de kick van het gokken, de waarde daarvan kan je moeilijk berekenen. Er is dus veel meer over te zeggen dan de economische berekening die ik u net even in het gemak voortoverde. En de vraag is, waar bestaat ons leven nou eigenlijk uit zulke economische berekeningen? Of uit spijt, de manier waarop anderen naar ons kijken, het wel of niet een figuur slaan, het hebben van een kick, krijgen van een kick uit het een of het ander. Wat is nou belangrijker voor ons? Het kan wel eens zijn dat die economische manier van kijken eigenlijk de goede manier van kijken niet is. Daarna heb ik u verteld over het stoplicht en het stopbord en wat een onmogelijke situatie je kan krijgen door te zeggen ik heb geen verkeerslicht gezien, maar het was groen. Als u gaat navragen van hoe kan het nou eigenlijk dat we zo dat ons geheugen zo werkt, dan is de beste theorie daarvoor is eigenlijk de volgende. Ieder verhaal, alles wat we meemaken, wordt in ons geheugen opgeslagen, zoals in een tekstverwerker. Er is een laatste versie En zodra we opnieuw over dat verhaal iets horen, wordt er een nieuwe versie gemaakt, die wordt geüpdate. En dat is dan de laatste versie. En de vorige versie, die zakt een niveautje dieper. En net als bij een tekstverwerker, wanneer je vraagt hoe was het ook weer met het verhaal, dan produceert hij zonder te vragen wat je bedoelt, de laatste versie. Dat wil niet zeggen dat de vroege versies weg zijn, want tekstverwerkers, sommigen althans, hebben de neiging om ook die vorige versies te bewaren. Maar dan moet je er wel om vragen. Nou, bij het verkeerslicht is, wat ik ze heb laten zien, is de laatste versie, totdat ik ze ben gaan praten over het stopbord. Dan heeft de laatste versie ineens een stopbord in zich. En het verkeerslicht, het stoplicht, dat is verdwenen naar een vroegere versie, die nog niet weg is. Maar als ik ze vraag, wat heb je gezien, dan gaan ze zelf kijken in hun laatste versie. Daar zien ze een stopbord staan, geen enkel probleem. Dus ze zeggen, stopbord heb ik gezien. En als ik ze dan zeg, ja, maar hoor eens, er was immers een stopbord. Kijk nou eens naar, wat kan je me nog vertellen over het verkeerslicht? Dan zeggen ze, ah, je bedoelt dus een andere versie. Dan gaan ze terugzoeken. Nou, dan vinden ze een versie met het verkeerslicht. En dat is groen. Geen enkel probleem. Nou, is dat nou een onhandige machine om kennis in te bewaren of een handige? He, die beide kan. Ik zou willen beargumenteren dat, hoewel we als we het hebben over weten, over het algemeen denken aan kennis die we verzamelen op school en dergelijke, dat maar een heel klein stukje van het weten is wat we in het dagelijks leven gebruiken. Ik moet bijvoorbeeld elke ochtend weten waar mijn auto staat. Ik heb geen parkeerplaats bij mijn huis en die auto staat iedere keer iets ergens anders. Stel je voor dat ik perfect weet waar die vorige maand stond, maar dat niet uit mijn geheugen kan wissen. Dat wat daarna is gekomen en daarna geen voorrang heeft. Dat zou ontzettend handig zijn, onhandig zijn. Dan moet ik steeds lopen naar plekken waar mijn auto helemaal niet staat. Ik moet het voor mijn auto natuurlijk een geheugen hebben, waar alleen onthouden wordt de laatste keer dat ik mijn auto heb weggezet. En alle vorige keren moet zo snel mogelijk eruit verdwijnen, want daar heb ik niks aan. En dat geldt niet alleen voor mijn auto, dat ook voor mijn portemonnee, voor mijn sleutels, en voor waar ik vandaag naartoe moet, en vanavond naartoe moet, en wat ik al in dit verhaal aan u heb verteld of niet. Want ik heb sommige dingen hiervan wel eens vaker verteld, maar ik moet nu onthouden wat ik aan u heb verteld. En niet wat ik in vorige voordrachten heb verteld. Ik moet weten of ik in deze zin al een werkwoord heb gebruikt of niet. En als je het gaat doorredeneren, dan blijkt eigenlijk dat 99% op zijn minst, zeggen van wat wij doen met ons geheugen, van dat type is, alleen de laatste versie onthouden en alles wat ervoor is komen, zo snel mogelijk vergeten. Daar hebben we niks aan. Stel je voor dat je een televisiescherm had, wat het eerste beeld wat erop vertoond is bewaard en steeds meer blijft tonen en waar je nooit andere beelden op kan vertonen. Aan zo'n televisie hebt u niets. Nou, zo is het met het geheugen ook. Het geheugen moet de laatste toestand weergeven en daarvoor liever niets, zo snel mogelijk vergeten. De capaciteit om te vergeten is voor het geheugen veel belangrijker dan de capaciteit om iets te onthouden. Nou, in die zin is dat apparaat, wat dan zo onnozel en onbetrouwbaar voordoet in het experimentje met een verkeerslicht en een stoplicht, is uitermate handig. Het is alleen niet helemaal precies ontworpen om verkeerslichten en stopborden te onthouden. Maar voor alle andere toepassingen is het verschrikkelijk handig. En als we dat zouden veranderen, zodat het perfect werkt in de zin van dat het nooit meer een verkeerslicht met een stopbord zal verwarren, dan krijgt u geen zin meer uit uw mond. En dat zou een heel groot nadeel zijn. Het is dus nog niet zo gek, dat apparaat. Het is niet zo dom als ik het eerst voorstelde. Nou, het probleem van de dooier en de looier en zo, dat is een werkelijk interessant probleem. Omdat waar het daar eigenlijk om gaat is dat u automatisch iets zegt waarvan u achteraf wel realiseert dat het verkeerd is. Het is een conflict met uw kennis, maar het is je mond uit voor er erg in hebt. En u zou eigenlijk willen dat dat soort automatische reacties, dat die niet voorkomen. En dat je even net iets sneller nadenkt dan dat je automatisch iets gezegd hebt. Nou, ook dat brengt ons terug tot een wat elementaire vraag, namelijk, is het handig dat we sommige dingen automatisch doen, of is dat onhandig? Ik heb nu een nadeel laten zien van dingen automatisch doen, maar heeft het ook voordelen? Als we goed nadenken, dan blijkt natuurlijk dat praktisch alles wat we doen, dat we dat automatisch doen. Daar hoeven we niet bij na te denken. Ik sta hier, en staan is een wat ingewikkeld fysiologisch proces. Je staat niet stil, maar je beweegt. En mijn spieren die dat regelen, mijn evenwicht houden, doen dat allemaal automatisch, hoef ik niet bij na te denken. Dat geldt niet alleen voor staan, maar dat geldt ook voor lopen en voor fietsen. Het geldt ook voor autorijden. Als ik in mijn auto stap, dan doe ik de deur dicht en ik doe het sleuteltje erin. En ik weet precies waar dat sleutelgat zit. Ik hoef niet eerst te gaan, ik doe het zelfs in het donker, niet te gaan kijken. En wat is dat toch voor ding met al die karteltjes aan de grond? Nadenken wat dat is. Dat gaat allemaal automatisch zonder na te denken. Ik weet dat ik hier naartoe moet en dan weet ik ga naar een dolder. En ik sla die weg in, eigenlijk zonder dat ik er een eigen heb. Dat wordt allemaal voor me geregeld. En intussen kan ik nog een gesprek voeren met iemand of naar de radio luisteren. Nadenken, ik los in de auto wel eens een probleem op waar ik overdag niet aan toegekomen ben. Daar gebruik ik dan mijn niet-automatische capaciteiten voor. En alle andere dingen doe ik intussen automatisch. Dat is verschrikkelijk handig. Als wij niet meer automatische dingen zouden kunnen doen, dan opnieuw, dan zou geen woord uit onze mond komen. Het zou u onmogelijk zijn om vanavond hier te komen. U zou terwijl u naar mij luistert en met spanning zitten wachten op wat er nou met Klaartje is gebeurd, zou u intussen van uw stoel gevallen zijn, omdat de automatische reacties die u nodig hebt om te zitten, dan niet plaatsvinden. Automatismen hebben wel nadelen, maar hebben veel en veel meer voordelen. Dat betekent toch niet dat we dom zijn als we in die truc van de dooier trappen. Het probleem van Tom Wittstein, waar zoveel van mijn studenten in trappen, dat is niet een automatisme, maar dat speelt zich op een wat hoger niveau af. Dat is niet het wat we noemen het automatenniveau, maar het regelniveau. De regel kan zijn, als er een auto van rechts komt, dan moet ik die voorrang geven. En vraag nou niet waarom dat is, of wat het logische verband is, maar dat patroon, een auto van rechts, stoppen, is automatisch. Het is een regel, als dit, dan dat. En het kan wel zijn dat vroeger daar een bewust probleemoplossingsproces of een bewust leren aan te pas is gekomen om de relatie tussen als dit, dan dat te leggen. Maar op een gegeven moment weet je dat zo goed dat als je de situatie herkent, je ook automatisch de regel toepast. En je kan mensen ook regels leren waarvan ze de relatie tussen de twee delen eigenlijk helemaal niet begrijpen. Bijvoorbeeld, er zijn bij, denk ik, in de zaal autobezitters die weten van als je niet wil starten, dan moet je jumperkabels gebruiken. En vraag nog niet precies waarom dat is, maar dat werkt heel vaak. Als je dat ten diepste wil begrijpen, dan moet je er wat meer op studeren. Maar zulke regels kennen we over het algemeen. Tom Wittstein is een voorbeeld van zo'n regel. En over het algemeen werken zulke regels heel goed. En er zijn ook regels die we automatisch toepassen, die helemaal niet werken. En dat noemen we dan vaak vooroordelen of zo. En Tom Wittstein is een voorbeeld van zo'n vooroordeel, namelijk archivarissen zijn saaibroeken die droge grappen hebben. En die regel is nou toevallig niet juist, maar is op zichzelf wel heel handig om heel veel van onze dagelijkse problemen op te lossen met vaste regels, zodat we niet over alles hoeven te gaan zitten piekeren en na te denken. Heel veel van wat we doen, doen we gewoon door het toepassen van regels. Er zijn heel ongelukkige regels. Er is bijvoorbeeld een hele sterke regel, als er brand is, water erop. Dat is een heel goede regel over het algemeen. Maar het is geen goede regel voor als je een pan met olie hebt. Want als je dan water op doet, dan verspreid je alleen maar de brandende olie en wordt het groter. Daar geldt een uitzondering. Daar is de regel, als er brand is, een doek erop. Of zo. En dat is voor heel veel mensen verschrikkelijk moeilijk. Want in de paniek en in de nabijheid van water in de keuken is de regel, als er brand is, water erop, zo sterk dat ze op dat moment niet meer nadenken en ze realiseren hoeveel erger je het u wel maakt door daar water op te gaan spuiten. Maar over het algemeen zijn regels wel degelijk heel handig. En het feit dat ze af en toe verkeerd uitpakken is nog geen argument tegen het gebruiken van regels. Integendeel, wat wij zo in het dagelijks leven allemaal doen, dat is niet gemakkelijk door een machine na te bootsen. En een van de manieren waarop we dat doen is door het gebruiken van regels. Het laatste voorbeeld wat ik u gaf, het probleem van Klaartje, bevindt zich op een nog hoger niveau. Daar zijn we niet meer op de automatische reactie, ook niet op de geleerde regel. Maar daar zijn we echt op kennis gebaseerde probleemoplossen. En daar heb ik u laten zien dat we dat over het algemeen niet logisch voorwaarts doen, maar juist achterwaarts. En opnieuw is de vraag, is dat nou verstandig of is dat dom om dat zo te doen? Nou, ik zou u willen voorhouden dat de meeste problemen die wij zo in het dagelijks leven moeten oplossen, onvolledig zijn. Daar ontbreken wat van die logische premissen uit. Of sommige van die logische premissen zijn niet stellig gesteld. Bijvoorbeeld, er staat niet Piet woont op de hoek, maar Piet zou wel eens op de hoek kunnen wonen. Ja, dan gaat de hele logische redenering niet op, maar het is niet zeker dat hij op de hoek woont. Of sommige zijn alleen maar suggestief. Piet en Jan zijn allebei kapper. Of ze zijn, moeten nog geïnterpreteerd worden. Arie kan met niemand opschieten. Daar zou je uit kunnen afleiden dat hij alleen woont. Dat niemand met Arie woont. Het kan ook betekenen dat hij juist met niemand meer kan opschieten. Omdat hij met iedereen al samen gewoond heeft. Daar kom je niet veel verder mee. En veel van de dagelijkse problemen die we hebben zijn juist van dat type. Ze zijn onvolledig. Sommige van die informaties moeten nog geïnterpreteerd worden. Dan kan je eigenlijk alleen maar beginnen met een theorie en die toetsen aan de feiten. En logisch voorwaarts kom je daar niet uit. Samenvattend heb ik u het volgende voorgehouden. Mijn probleem is, wat is het weten? Wat zijn de dingen die we weten nou eigenlijk waard? En ik heb u enigszins kunstmatig voorgeschoteld dat men wel eens denkt aan het weten van het dagelijks leven, zoals wij dingen weten, en het weten van de wetenschap. En ik heb een aantal voorbeelden gegeven van discussies die op dit moment in mijn vakgebied gevoerd worden. Ik heb u, hoewel het misschien niet heb geleid, geleid tot de front aan wat er bediscussieerd wordt, waarin steeds tegen elkaar gezet wordt van hoe mensen dat doen, hoe mensen zulke soort problemen oplossen, geconfronteerd met hoe dat allemaal wel veel beter zou kunnen, waarbij het menselijke denkvermogen, het apparaat wat wij gebruiken om zulke soort problemen op te lossen, geschetst wordt als eigenlijk nogal onvolkomen en gemakkelijk verbeterbaar. En wat ik u voor zou willen houden, dat een dergelijke voorstelling van zaken allerminst juist is, maar dat die voorbeelden uitsluitend voortkomen uit geconstrueerde problemen, unieke situaties waarin ineens de nadelen van bepaalde mechanismen, denkwijzen, die wel heuristieken worden genoemd, blijken. Terwijl men vergeet dat de 99% situaties waarin al die dingen juist ontzettend handig blijken te zijn, en gigantische voordelen blijken te hebben, omdat wij die heuristieken, die wat half logische, op ervaring berustende, maar toch wel slimme denkwijzen willen gebruiken, dat 99% van die situaties juist blijken ons een voordeel te geven, omdat we op deze manier denken en niet op de manier die ons door de wetenschap als strikt logisch wordt voorgehouden. Daarmee zou ik willen besluiten. Ik neem aan dat we een kopje koffie gaan drinken en dan daarna nog wat over praten. Dank u wel.